staan op onze schriftlezing, die is vanmorgen allereerst uit het Oude Testament. We lezen het slot van het boek Job, Job 42, vanaf vers 10 tot vers 17. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, de brief van Jacobus, hoofdstuk 5, de versen 7 tot en met 11.
Jobs gevangenis verwend. En de Heere wendde de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heere vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel. Ook kwamen tot hem al zijn broeders en al zijn zusters en allen die hem tevoren gekend hadden en aten brood met hem in zijn huis en beklaagden hem en vertroosten hem over al het kwaad dat de Heere over hem gebracht had. En ze gaven hem iegelijk een stuk geld, iegelijk ook een gouden voorhoofdsiersel. En de Heere zegende Job slaap. Laatste meer dan zijn eerste, want hij had 14.000 schapen en 6.000 kemels en 1.000 kukrunderen en 1.000 engelinnen. Daartoe had hij 7 zonen en 3 dochters. En hij noemde de naam des eersten Jemima en de naam der tweede Kezia en de naam der derde Kerenabur. En dan werden zo schone vrouwen niet gevonden in het ganse land als de dochters van Job. En haar vader gaf haar een erfdeel onder haar broeders. En Job leefde na deze 140 jaren, dat hij zag zijn kinderen en de kinderen zijn de kinderen tot in de vierde geslachten. En Job stierf oud en de dagen zat. En met de Jacobus 5. Opwekking tot geduld. Zo zei het aan langmoedig broeders. Tot de toekomst des Heren. Zie, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelfde, totdat hij de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Wees gij ook langmoedig, versterk uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. Zucht niet tegen elkaar, de broeders, omdat gij niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld des lijdens en de langmoedigheid de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde des Heren gezien, dat de Heren zeer bemachtig is en een ontfermer. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere neet, maar uw ja zijn ja en het nee, nee, opdat gij in geen oordeel loopt. Zo wel.
Woord van de Heer, de gemeente, dat ik u vanmorgen mag bedienen op deze laatste Adventszondag, vinden we voor de laatste keer in het boek Job. We luisteren vanmorgen samen naar het slot van dat bijzondere Bijbelboek. En de tekst daartoe vindt u inderdaad in Job 42, vers 10b. Vers 10a, dat hebben we de vorige week al gehoord. Vers 10b tot en met 17. Dus Job 42, vers 10b tot en met 17. We hebben zojuist die woorden gelezen. Ze beginnen met: en de Heere vermeerderde al hetgeen Job gehad had, tot dubbel zoveel. En het eindigt met de woorden: en Job stierf, oud en der dagen zat. Gemeente des Heren, zoals we vanmorgen hier in de kerk zitten, zullen we allemaal wel eens meegezongen hebben op een verjaardag van een grotere of van een kleinere. Lang zal hij leven in de gloria. En onze kleine kinderen zongen het al heel gauw mee en heel spontaan en heel luid. Maar weten we eigenlijk wel wat we dan zingen? Want we denken dat dat zomaar een beetje een wereldsversje is misschien. Dat eigenlijk iedereen mee kan zingen, maar dat versje, gemeente, dat is eigenlijk een gebed. Dat is een zeer christelijke manier om je verjaardag te beleven. Want die gloria, dat is natuurlijk een woord dat u wel kent, al is het maar uit de naam van een koor. En dan weet u, soli deo gloria, gode alleen de eer. Nou, dat betekent dat woord gloria eer of heerlijkheid. Dus wat zing je? Lang zal hij leven in de heerlijkheid. Wat wens je dus op iemands verjaardag? Dat iemand zal delen in de eeuwige heerlijkheid met de Heere. En als gereformeerde christenen zouden we ons dat ook heel goed bewust moeten zijn, gemeente. Wat is de enige vorm van een lang leven? Dat is dat je het eeuwige leven ontvangt. Iemand die het eeuwige leven ontvangt, gemeente, die leeft nou één keer niet lang. Dan hoef je dat ook niet te zingen. Dan kun je beter Psalm 89 zingen. Het leven is een damp. De dood wendt ieder uur. Ja, nog sterker, gemeente, een gereformeerd kerkmens moet weten dat leven zonder de Heere geen leven is. En dat het dan ook geen zin heeft dat iemand lang zal leven en dat je dat zou wensen. Want als je zonder de Heere leeft, gemeente, ook al zit je vanmorgen keurig in de kerk en ook al ben je misschien al wel zo wat 80 jaar geworden, dan leef je niet. Dan lig je in de dood en je bent onderweg naar de eeuwige dood. Als er één ding is, gemeente, dat we ons elke keer weer goed moeten realiseren, dat we ons zeker ook op een laatste adventszondagmorgen moeten realiseren, dan is het dat. Dat wij een antwoord moeten geven op de vraag, waar gaat het met mijn leven naartoe? En ik zou graag willen dat u dat nou allemaal eens heel eerlijk op dit ogenblik tegen u en tegen jouzelf zei. Is er niks veranderd in je leven, waar gaat het dan nou naartoe? Waar loopt ons leven op uit, gemeente? Dat is een vraag die past op een adventszondag en het antwoord is vanuit de Bijbel volkomen duidelijk. Het kunnen er maar twee zijn. U mag lang leven in de gloria. Of je gaat onder in de eeuwige nacht. En als er één ding duidelijk is geworden, gemeente, uit het Bijbelboek Job ten aanzien van de bedoelingen van de duivel met ons leven, dan is het dat de duivel dat laatste wil. En ik kan dat niet sterk genoeg benadrukken. Zeker ook voor onze jonge mensen, al is het niet alleen voor hen. Die duivel die gunt je geen lang leven in de gloria. Duivel, die gunt je maar één ding, ondergang in de eeuwige nacht. Om dan voor eeuwig je aan te grijnzen met zijn duivelse smoel en te zeggen, het is je eigen schuld. Maar wat bij jou ook duidelijk is geworden, gemeente, dat is dat God het eerste geeft. En dat dat niet betekent dat het allemaal van een leien dakje gaat in je leven, dat dat soms door de diepte van de zee heen gaat en dat dat soms door de droogte en de dorheid van de woestijn heen gaat. Maar als de Heer ons leven leidt, gemeente, dan loopt het daarop uit. Dat die wens die we in onze kinderjaren al toegezongen kregen, tot in de eeuwigheid vervuld wordt, lang zal hij leven in de gloria, in zijn heerlijkheid. En het is vooral het slot van het Bijbelboek Job, gemeente, dat een machtige bevestiging is van wat Paulus in nieuwtestamentische bewoordingen zegt. Die de Heere verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die de Heere geroepen heeft hij ook gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft hij ook geheiligd. Die hij geheiligd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat is de boodschap van morgen. Job wordt door de Heere verheerlijkt. Ten eerste tegenover de mensen. Ten tweede in zijn bezit. En ten derde bij zijn sterven. Job wordt door de Heere verheerlijkt. Tegenover de mensen. In zijn bezit. En bij zijn sterven. Wanneer we onze tekst nog eens goed op ons laten inwerken, gemeente, om te beginnen, dan ontdekken we dat het hier gaat over drie zaken die in het leven van ieder mens praktisch een hele grote rol spelen. Dat is allereerst dat punt van je gezin en je bezit. Dat is in de tweede plaats de vraag: waar loopt mijn leven aan het einde van het aardse bestaan op uit? En dat is in de derde plaats: hoe kijken de mensen tegen me aan? En het is op die drie punten, gemeente, en dat hebben we in de afgelopen tijd kunnen zien, dat de duivel voortdurend geprobeerd heeft om Job zo onderuit te halen dat hij zou vallen zonder ooit weer op te staan. Job heeft immers zijn bezit verloren. Zijn kinderen zijn alle 10 tegelijk gedood. Zijn vrouw is van hem vervreemd. En Job is zo ziek geworden dat het erop leek dat het sterven zou worden. En Job wist niet van een afspraak in de hemel dat het zover niet zou komen. Hij heeft er zich op voorbereid. Hij heeft daar ook over gesproken met hele nuchtere, hele bijna harde bewoordingen. Job zegt: ik zal binnenkort tegen de wormen die aan mijn lichaam knagen zeggen, mijn broeder en mijn zuster. Dan zeg je: nou, dat is nogal wat als je op die manier denkt aan het graf. En die vrienden van hem, die instrumenten waren van de Satan, die hebben alle middelen te baat genomen en alle kunsten die ze in hun woorden konden bedenken, aangegrepen om Job toch vooral maar aan zijn verstand te brengen dat het einde van zijn leven zou betekenen de ondergang in de eeuwige dood. Dat zijn plaats zou zijn de plaats van de mensen die God niet kennen. En dan, en daar hebt u dat derde, gemeente, behalve die vrienden die het lijden van Job alleen maar geweldig verzwaard hebben, is er niemand meer die naar Job heeft omgekeken en die zich om Job bekommerd heeft dan alleen die Elihu, van wie we niet eens weten op welke manier er een relatie is, al zou het kunnen zijn dat hij dan eentje over van de familie is. En Job heeft daar in de afgelopen periode in zijn leven ook op een geweldige manier soms over geklaagd. Juist op de dieptepunten van zijn leven. Dat hij maar niet alleen zijn bezit kwijt was en dat hij maar niet alleen zijn gezin kwijt was en dat hij niet alleen zijn gezondheid kwijt was. Maar dat hij ook nog moest zeggen: ik heb geen mens. Maar die vrienden die gedroegen zich niet als mens. Maar Job zegt: mijn broers, er komt er geen eentje meer op bezoek. Mijn kennissen, die weten me blijkbaar niet meer te vinden. Mijn personeel, het luistert niet meer naar me. En de kinderen in de straat, die altijd een groot respect voor me hadden. Ze hadden nou de neus over me op en ze lachen hun spotlach in mijn richting, nu ze mij hier zo zien zitten. Job is verstoken van de gemeenschap met de mensen. Job is in die afgelopen periode een geweldig eenzaam mens geworden. En diegenen onder ons, gemeente, die weten wat eenzaamheid is. Je moet dat maar niet te gauw zeggen, maar er zijn er onder ons die dat weten, ook op Urk. Die weten wat een verschrikkelijk zwaar kruis dat is. Daarom dat het voor Job ook niet het minste geweest, gemeente, wat hij onderging. Het hoort tot de gemene listen van de duivel die probeert ons onderuit te halen en die probeert ons zover te krijgen dat we zeggen: die God, daar wil ik niet meer mee te maken hebben. Dat hij ons isoleert, dat hij ons vereenzaamt. Eigenlijk moet je zeggen, gemeente, eenzaamheid is een voorproefje van de hel. Want er in de hel, daar zul je wel met heel velen zijn. Maar onder die heel velen zal er niemand zijn die ook maar één ogenblik medelijden met je heeft en die ook maar één ogenblik naar je omkijkt. Weet u wat het woord is? Dat zal weer kaatsen tegen de wanden van de eeuwigheid daar in die plaats van de eeuwige nacht. Jaren geleden was dat dus een keer een lied van een of andere zangeres in Nederland. En ze schreeuwden het uit door de eeuw. Niemand. 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 En dat tot in alle eeuwigheid. Ik heb geen mens. Negenlied zingt het. I am alone with the beating of my heart. Het enige wat ik overhoud in de eeuwigheid. Het hart van mij dat bonst. In die eeuwige aanklacht. Eigen schuld. En niemand zorgt voor je ziel. Maar gemeente, dat betekent ook in dit leven dat het zo erg is als er iemand vereenzaamt. En dat betekent een aanklacht voor de gemeente van de Heere Jezus Christus in deze wereld als dat in haar midden gebeurt. Natuurlijk, mensen kunnen zichzelf isoleren en daar zit dan vaak een psychische achtergrond achter. Maar het is een van de listen van de Satan gemeente waardoor hij probeert mensen in het midden van de gemeente in zijn greep te krijgen. Dat hij ze probeert te isoleren ten opzichte van de rest. En dat hij de gemeente als het ware het gevoel geeft, je hoeft naar die ander niet om te kijken. Zodat een mens alleen blijft met zichzelf, gemeente, eenzaam en verscholven. Ja, de ellende drukt mij neer. Dat is een van de dieptepunten geweest in het lijden van Job. Ik heb geen mens. En je hoort hem schreeuwen, gemeente. Juist in dat machtige hoofdstuk waarin ik kom tot die heerlijke belijdenis op dat dieptepunt van zijn leven. Waarin je mag zeggen, ik weet dat mijn verlosser leeft. Dus daar hoor je hem kermen. Ontferm u mijne. Ontferm u mijne, o mijn vrienden. Maar wanneer we Job vanmorgen ontmoeten, gemeente, dan ontmoeten we Job als de man in wiens leven de Heere een einde heeft gemaakt aan de gijzelingsactie van de vorst der duisternis, die uit zijn gevangenis bevrijd is en die dus ook verlost is uit het isolement waarin hij was terechtgekomen. Job is genezen. Hij is verlost uit de banden van de hel en van de dood. En Job, kijken hoe de dingen in het leven hun gewone loop beginnen te hernemen. Te beginnen is Job van de vuilnisbelt waar ze hem hadden gedumpt weggehaald en hij heeft weer een plek gekregen in zijn huis dat er altijd nog stond en waar ze hem destijds uit weggevoerd hebben omdat het onverdraaglijk was om hem in huis te hebben gegeven de stank die er van hem afsloeg. Er is nog een en ander aan personeel overgebleven. Denkt u alleen maar aan die mannen die die boodschappen kwamen brengen in het eerste hoofdstuk. En die proberen nou het bedrijf van Job dat zo vernietigd was, weer op een of andere manier een beetje rendabel te maken. En dan komen de mensen. Dat hebben we in onze tekst gelezen. En dan komen de familie, dan komen de kennissen. En het huis dat loopt vol. En wat ze komen doen, dat wordt ook duidelijk, zegt de Bijbel, want ze komen hem condoleren met het verlies van zijn kinderen, die 10 weet u wel. En ze komen hem beklagen en dan zegt de Bijbelschrijver het er nog eens een keer bij, gemeente, om te voorkomen dat wij aan het einde toch nog weer die vraag zouden stellen. Het kwade dat God hem heeft aangedaan. Wat dat betreft moeten we de Bijbelboek Job maar in ere houden, gemeente, ook in die hele discussie tegenwoordig van wat doet God dan wel en wat doet God dan niet. Nog een keer, men weet niet van die afspraak in de hemel, maar men weet terdege dat God de dingen regeert. De duivel kon immers geen hand uitsteken of hij moest de toestemming hebben van de Heer en die kon niet verder gaan dan dat de Heer dat goed vond. En die mensen die komen ook niet met lege handen. Als je dan in de taal van vandaag zou zeggen, gemeente, ze brengen allemaal een enveloppe met inhoud mee. En u begrijpt dat Job na het debakel in zijn bedrijf dat allemaal heel goed kan gebruiken. En daarnaast hebben ze ook nog een ander cadeautje, een sieraad. Een gouden voorhoofdsiersel staat er in onze tekst, gemeente. Maar als je het Hebreeuws goed vertaalt, dan kun je beter zeggen gouden oorringen. Die waren er dus in die tijd blijkbaar ook al. Mensen die ze dragen zijn heel erg ouderwets dus blijkbaar. En als je dat dan allemaal op je laat inwerken, gemeente, dan kun je om te beginnen zeggen, nou ja, dat is toch mooi dat er mensen komen en dat er mensen medelijden tonen en dat er mensen ook nog niet met lege handen komen. Maar als u dat op dit moment zou zeggen, gemeente, dan zou mijn reactie zijn, vindt u niet dat ze een beetje laat komen? Dat ze nou komen als de zon in het leven van Job weer een klein beetje gaat schijnen. En dat ze het hebben af laten weten juist op die momenten dat Job dat zo verschrikkelijk hard nodig had. En dat Job erom schreeuwde. Familie, vrienden, bekenden. Waar zijn jullie nou? En misschien zijn er ook vanmorgen weer mensen die zeggen, wat is er toch veel herkenbaars in dit Bijbelboek dat zo midden in de realiteit van het leven staat. Mensen die ook zeiden, we hadden zoveel familie, we hadden zoveel vrienden. En waar waren ze? Toen dat erge in ons leven gebeurde. En waar bleven ze? Toen de weg zo zwaar was. Mensen die ontdekt hebben dat het woord waar is, dat zegt, in de nood leer je je vrienden kennen. De verloren zoon had er ook al mee te maken, weet u. Ik heb dat in mijn ambtelijke loopbaan inmiddels al zo vaak meegemaakt, gemeente. In allerlei omstandigheden, in allerlei gemeentes. Mensen die zeiden, een van de zware dingen van die kruisweg die we moesten gaan was, dat we echte vrienden die we dachten dat we hadden zijn kwijtgeraakt. En dat mensen met een boog om ons heen liepen. Teleurgesteld zijn geworden in mensen op wie we dachten huizen te kunnen bouwen. En als iemand dat kan zeggen, gemeente, als iemand dat misschien van ons moet zeggen, dan moet je op dit ogenblik je hoofd buigen en zeggen, dan heeft de Satan in mijn leven op dat punt zijn zin gekregen. En als ze dan daarna komen, nou zegt iemand, ja, maar dan hoeft het van mij niet meer. Toen ik in de nood zat, toen kwamen ze er niet. En dan ben ik er een beetje uitgekomen. En dan hoeven ze ook niet meer te komen. Dan kunnen ze hun cadeautjes ook wel houden. Zegt Job dat, gemeente? Nee. Job ontvangt ze. Hij nodigt ze in zijn huis. Hij zegt zelfs, willen jullie mee eten? Dat kan horen. En zo ontvangt hij ze aan tafel en mogen ze samen met Job eten van datgene wat hem nog gelaten is en datgene wat hij kan kopen met die enveloppen met inhoud die hij van de andere vrienden en bekenden gekregen heeft. En zo legt Job als het ware vurige kolen op het hoofd van zijn familie en van zijn bekenden. En in het geheel van dit Bijbelboek zie je, gemeente, dat dat het zoveelste bewijs is. Dat hier een man is die inderdaad de Heere vrees om niet. En dat hij op zijn plaats is voor God. Want toch, dat heeft Job inmiddels in dit laatste hoofdstuk wel geleerd, gemeente. In die ontmoeting met God die tot hem sprak uit het onweer. Dat de Heere hem zoveel moet vergeven. Dat Job ook niet met de borst vooruit hoeft te komen aanstappen wanneer de Heere in zijn leven binnenkomt. In die ontvangst van zijn vrienden en zijn bekenden die hem al die tijd alleen hebben laten zitten op de vuilnisbelt. Schittert het werk van de Heere in zijn leven en wordt zichtbaar dat het waar is wat we aan het einde van de dienst hopen te zingen, dat God een God is die waar hij genade geeft, daar geeft hij ook eer. En je kunt je zo indenken, gemeente, al staat het er hier niet bij dat de mensen klein zijn geworden en dat de mensen hebben gezegd, Job, hoe kun je nou zo zijn tegenover ons? Want je hebt ons wel het nodige te vergeven. En dat terwijl God zoveel kwaad heeft gebracht in je leven. En dan kan Job alleen maar groot van de Heere spreken. En Job die kan alleen maar goed van de Heere spreken. En u moet maar rekenen dat daar aan tafel nog alles een keer Psalm 103 bij wijze van spreken geklonken heeft. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf en die kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Gij mijn ziel loof, gij hem bovenal. Het is een simpele vraag, gemeente. Heb u wel eens zo iemand ontmoet in zulke omstandigheden? Je kwam om te troosten en je ging eigenlijk een beetje aarzelend naar binnen, want je dacht, die ander die overlaat me misschien wel met verwijten. En bovendien, wat moet ik zeggen in die situatie, dat hij al zijn kinderen is kwijtgeraakt. En toen je een keer binnen was, toen werd je getroost. Ik moet u nog een andere vraag stellen, gemeente. Herkent u iets van die houding van Job aan het begin van onze tekst in uw eigen leven? U hebt ook wel eens boze gedachten gehad over een ander, toch? Ik wel. Maar u denk ik ook. En wat gebeurde er in je leven toen je klein werd voor God? Wat gebeurde er in je leven toen de Heere je op je plaats zette en ondertussen liet merken dat hij in zijn wondere goedheid en barmhartigheid toch met jou te maken wilde hebben? Toen kon je toch met die ander weer praten. En toen stokten de verwijten die je eigenlijk bij jezelf had bedacht in je keel. En toen zei je toch tegen die ander, waar je zelf door de Heere in zijn genade ontvangen werd. Fijn dat je er bent. Wil je soms mee eten? Dat kan hoor. Als we dan aan tafel zitten, dan zal ik je vertellen hoe goed de Heere voor mij is geweest in mijn leven. En die andere, Paulus zegt later, ze verheerlijkten God in mij, want ze ontdekte. Dat kan die Paulus niet uit zichzelf, maar dat is de genade van God die in zijn leven groot geworden. Gemeente, daar hebt u de eerste zegen waarbij Advent op gewezen wordt. Dat de Heere de eenzaamheid doorbreekt. En dat de Heere het vooruitzicht geeft en hier een voorsmaak ervan. Dat hij de zijnen plaatst in de gemeenschap van zijn huisgezin. En dat ze straks zullen mogen zeggen, ik ben nooit meer alleen. Dat is niet het enige, gemeente. Want Job die krijgt niet alleen zijn gezondheid terug. En Job die krijgt niet alleen zijn familie en zijn bekenden terug. Job die krijgt ook zijn bezit. En nou zeg ik er nadrukkelijk niet bij dat hij het terugkrijgt. Want die schapen die gedood zijn door de bliksem, die krijgt hij niet terug, gemeente. Die zijn dood. En die kamelen die gestolen zijn door de Galdeën, die krijgt hij niet terug. Want die zijn al lang verkocht. Maar hij krijgt opnieuw bezit van de Heere. En hij krijgt van alles het dubbele. Dat lezen we om te beginnen in vers 10, het slotgemeente. De Heere vermeerderde wat hij had tot het dubbel zoveel. En dat lezen we in vers 12 nog eens een keer. De Heere zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste. Hij had 7000 schapen. Hij krijgt er nu 14.000. Hij had 6.000, hij had 3.000 kamelen, hij krijgt er nu 6.000. Hij had 500 juk runderen, hij krijgt er nu 1.000. Hij had 500 ezelinnen, hij krijgt er nu 1.000. Het dubbele, dat betekent gemeente een ontzaggelijke rijkdom. Ik heb in het begin wel eens geprobeerd u te tekenen wat dat wil zeggen. 500 juk runderen en 500 ezelinnen. Dat betekent zoiets van je erf vol hebben staan met 500 trekkers om je bedrijf te bewerken. En dat je de parkeerplaats vol hebt staan met 500 vrachtwagens. Nou staan er van elk 1000 gemeenten. We zullen het ons wel zo moeten voorstellen dat het niet van de ene dag op de andere is gebeurd, maar dat daar een aantal jaren overheen is gegaan waarin dat bezit van Job groeide en toenam. Maar in elk geval is het wel duidelijk dat de Heere hem zegende, want dat is het in het Oude Testament. Wanneer je in het stoffelijke het voor de wind ziet gaan, dan mag je daarin de zegen van de Heere opmerken. Gods gunst voor hen die hem vrezen. En daarbij krijgt Job ook nog weer 10 kinderen. 7 zonen en 3 dochters, 7 zonen, dat wil zeggen zijn pijlkoker vol. Dat betekent er is een garantie voor de voortgang van zijn naam en van zijn bedrijf op aarde. En daarbij 3 dochters. En dat zijn dan ook nog hele knappe meiden. En ook dat is een bijzondere zegen. In het Oude Testament zeg ik er nog eens een keer nadrukkelijk bij. En heel nadrukkelijk, gemeente, worden juist de namen van die dochters genoemd. En dat heb u misschien wel ontdekt en dat is u misschien wel opgevallen, gemeente. Want als je in de Bijbel namen tegenkomt, dan zijn dat meestal de namen van de jongens. En er wordt er soms wel eens een naam van een dochter genoemd, maar dan is dat omdat er wat mee in de hand is. Denk maar aan die dochter Dina van Jacob. Maar verder voor de rest, dan krijg je de namen van de jongens, die en die en die. En dan staat er achteraan, en ik kreeg ook nog dochters. Je zegt, hoe heten ze? Weten we niet. Bij Job is het net andersom, gemeente. Wij weten niet hoe de jongens heten, wij weten wel hoe de dochters heten. De namen van de dochters, ze worden hier genoemd om te onderstrepen hoe mooi die meisjes waren. Hoe mooi. En als de Heer een zegen geeft, dan mogen ook allen daarin delen. U zegt, wat betekenden die namen dan? Nou, Jemima, gemeente, dat betekent duifje. En u denkt aan de psalm die we aan het begin van de dienst gezongen hebben. Kesia, gemeente, dat betekent kaneelbloes. Die hele teer mooie schoonheid. Kerenhapoeg. Dat betekent poederdoosje. Job was blijkbaar ook op de hoogte van de opmaak die je in die tijd kon vinden. Mooie kinderen had Job, zoals de bruidegom in het hooglied naar zijn bruid kon kijken. Zo kon Job als vader zich verlustigen in zijn dochters en tegen zijn vrouw kon hij zeggen, wat hebben wij toch een knappe dochters, is het niet? Een geweldige zegen van de Heere. Ja, zegt u, maar als u het over die vrouw van Job hebt, was dat dan dezelfde? Dat is een vraag die bij ons altijd leeft, dat weet ik niet, gemeente. Daar moeten we ook maar niet over gaan gissen. Dat is blijkbaar niet het belangrijkste in dit verband. Maar wat wel belangrijk is, dat er in dat gezin van Job ook weer een geweldige harmonie ontstaat. Die meisjes die mogen delen in de erfenis samen met hun broers. Er is genoeg en dat kan lijden. Maar u weet ook wel, hoe meer iemand heeft, hoe minder die soms kan missen. Hier is het zo, ze delen met elkaar, de meisjes net zoveel als de jongens. Genade maakt immers mededeelzaam, gemeente, ook in het aardse goed. En daarbij krijgt Job dan ook nog een dubbel lang leven, want hij leeft na die tijd nog 140 jaar. Misschien mogen we daaruit afleiden, gemeente, dat Job een jaar of 70 was toen die verschrikkingen in zijn leven kwamen. 70 is immers de periode van een normaal leven ongeveer, zegt Psalm 90. 70. Nou ja, sommigen worden 80. Job krijgt er dubbel zoveel jaren bij. 140, dat wil zeggen dat hij 210 jaren is geworden. En dat hij van deze generatie kinderen tot in het vierde geslacht de nakomelingen heeft mogen zien. Daar zegt iemand vanmorgen, dominee, dat is nou allemaal wel mooi voor Job, maar wat moet ik daar nou mee? Want het zou best eens kunnen zijn, gemeente, dat er op dit ogenblik iemand in de kerk een beetje gaat zitten draaien. En iemand die zegt, dominee, nou heb ik in het verleden gedacht, wat zit er een herkenbaars in dat boekje op? Wat staat dat midden in de werkelijkheid van het leven? Maar dit, Hij zegt, het is iets van het Oude Testament en misschien gebeurde dat ook wel eens een keer in die oude tijden, gemeente. Maar hij zegt, nou, ik heb voortdurend vastgehouden dat het boek Job historisch betrouwbaar is. Maar nou heb ik het gevoel dat ik met een sprookje te maken heb. Een sprookje dat immers ook eindigt met die woorden. En ze leefden nog lang en gelukkig. Maar u zegt, het leven is geen sprookje, dominee. Dat weet u wel en ik heb het ook ontdekt. De werkelijkheid is immers heel anders, gemeente. Die bittere, rauwe werkelijkheid in dit gebroken leven. Dat leven van 2005, waarin zoveel mensen zoveel verloren hebben. Aan bezit. Denk aan de hele ontwikkeling bij de visserij. Geliefd. Er zijn er onder ons nogal wat die in rouw zijn gedompeld in het afgelopen jaar. Het is nog geen oudejaarsdag, maar we mogen het ons wel blijven herinneren. Jonge vaders, jonge moeders, kleine kinderen ook. In dat opzicht, zegt u, vond ik dat boek Job midden in de werkelijkheid van het leven staan. Hoe Job omging met zijn verlies. Maar terugkrijgen. En dubbel zoveel terugkrijgen. U zegt, dit had er voor mij niet meer bij hoeven te staan. Het had beter kunnen eindigen aan het slot van de vorige tekst. Zulke dingen gebeuren misschien eens een keertje. En dan zeg je, dat is iemand die heeft een lotje uit de loterij gekregen. Maar meestal gebeurt het niet. Denkt u dat? Nou zegt u, kijk maar om u heen, dominee. Ziekte, en waar loopt het op uit? En tegenslag, en wat is het gevolg? Rouw. En is dat dan het laatste, gemeente? U vraagt wat ik bedoel. U moet eens letten op wat er in vers 12 staat. Daar staat, Jobs laatste was meer dan Jobs eerste. En nou is heel eerlijk, u die zegt dit is een sprookje en sprookjes die gebeuren er niet. U die zegt de praktijk van het leven is een hele andere. Wil u dan eens eerlijk een antwoord geven op de vraag, gemeente? Dat wat u hier op aarde bezit, is dat voor u het laatste? Ik heb dat aan het begin ook wel eens een keer gevraagd. Toen het ging over de Heere die gaf en de Heere die nam, toen heb ik ook gezegd, neem nou eens alles in uw handen wat u van de Heere gekregen hebt. U weet toch dat u dat allemaal moet loslaten. Vroeger of later. Dat wat u hier bezit, gemeente, is dat het laatste voor u? Nee toch? Dan denk ik aan die man die op zijn huis liet zetten. Linquenda. Het moet verlaten worden. En als dat het laatste is, gemeente, dan zegt in deze adventstijd de Heere Jezus Christus tegen ons, wat hij tegen de rijke dwaas in de gelijkenis zei, gij dwaas, alles wat ge hebt. Van wie zal het zijn als God vannacht je ziel van je afeist? En als we dan de lijnen wat proberen te ontdekken, gemeente, dan verstaan we dat bezit en rijkdom en een groot gezin in het Oude Testament tekenen zijn van Gods gunst. Maar dat het in het Nieuwe Testament anders ligt. Wat is in het Nieuwe Testament een teken van Gods gunst? Ik zou bijna zeggen, ik hou even een catechisatie. En ik wil graag een antwoord. Wat is een teken van Gods gunst? U zegt dat ik gezond ben. Dus als iemand niet gezond is, dan heeft hij niet de gunst van de Heer. Nee, zegt u, dat is niet waar. Dat het met mijn bedrijf goed is gegaan. Dus als het met iemand niet goed is gegaan, dat is geen bewijs van Gods gunst. Gemeente, Gods gunst is toch wat anders? Wat is Gods gunst? Christus, mijn gerecht. Ik wil nog een keer zeggen met die oude woorden die u van mij kent, omdat ze van mijn grootvader zo diep in mijn ziel gegrift zijn. Weg wereld, weg schatten, gekund bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Dat is toch de schat, gemeente? Dat is toch de schat? Hij is toch de zaligmaker? En dat woordje zalig, ik heb het gisteren op de beleidenis-catechisatie nog verteld, dat betekent vol. Vol. En wanneer is een glas vol? Op het moment dat als jij er nog een druppeltje in zou willen doen, dan loopt er een straaltje uit. Zo vol. Er hoeft niks meer bij en er kan niks meer bij. Nou, dat is de vraag op deze Adventszondag, gemeente, of dat te midden van de werkelijkheid van het leven, hoe het dan ook eruit ziet. Of we zeggen, we lijken op Jap aan het begin van dit Bijbelboek, of we lijken op Jap aan het einde van dit Bijbelboek. Maar gemeente, wie de Heere Jezus mist, die mist toch alles? Want al heb je dan alles wat je hartje begrip, maar dat is toch het laatste niet. Straks ga je dood en dan moet je het allemaal achterlaten. En als je de Heere Jezus hebt, dan heb je toch alles, gemeente. Ook al mis je naar de wereld dan alles. Omdat de Heere Jezus Christus vervuld is van de volheid Gods. Omdat in hem de barmhartigheid Gods is geopenbaard. Hoe zegt u dus, als ik het goed begrijp, dan moet ik in plaats van al die aardse zegeningen in onze tekst de naam van de Heere Jezus invullen en dan ben ik er. Nee. Dan ben u een eindje op het goede pad, gemeente. Want dan moet u nog eens even in vers 12 weer kijken. De Heere zegende Jobs laatste meer dan het eerste. En dan vraag ik u nog een keer, gemeente, dit leven is toch niet het laatste? Nee toch? Nee toch? Dat weet u toch wel, alstublieft, dat weet u toch wel. En dat zoekt u dan toch ook zeker in deze adventstijd, te leven in het licht van de eeuwigheid. Dit is niet het laatste. Omdat als dit leven eindigt, dan begint het pas. Als het laatste dan het Nieuwe Testament verwijst naar deze tekst, gemeente. Als de Heere Jezus na die geschiedenis van de rijke jongeling zijn discipelen bij zich krijgt. En die discipelen die zeggen, meester, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat betekent dat nou voor ons? Dan zegt de Heere Jezus Christus, en als u een Bijbeltje met tekstverwijzingen hebt, dan ziet u daar Job 42, vers 12 onder staan. Dan zegt de Heere Jezus, wie dat doet om mijnentwil, die zal straks 100-voud terug ontvangen. Niet dubbel, 100-voud. En in zijn zaligsprekingen zegt hij, zalig zijt gij wanneer de mensen u smaden en liegende allerlei kwaad van u spreken, om mijnentwil. Leid en verheugt u. Uw loon is groot in de hemelen. Weet u wat het laatste is, gemeente? Voor ieder van ons die zonder de Heere Jezus leeft, is het laatste eeuwige nacht. Eeuwige honger. Eeuwige dorst. Eeuwig de hel. Voor ieder die de Heere Jezus Christus heeft leren kennen als zijn grootste schat. Laatste, het loon der genade. Dat ik Christus mag erven. Maar dat ik ook mede-erfgenaam mag zijn met Christus. En mag ontvangen de erfenis die voor mij is weggelegd in de hemelse heerlijkheid. De erfenis. Een nieuwe aarde waarboven een nieuwe hemel zich welven zal. Waar niemand meer zal zeggen dat ik ben ziek. Waar ik nooit meer eenzaam zal zijn. Waar geen nacht meer is en waar geen honger meer is en waar geen dorst meer is. Maar waar ik verzadigd word. Met God en alles wat hij geeft. Dat is het laatste voor Gods volk. Is dat ons perspectief? Is dat laatste voor u meer dan het eerste? Zoals dat Amsterdamse vrouwtje van wie ik u wel eens verteld heb. bij de tram aankwam. Hijgend en puffend stapte ze erin en de tramconducteur die zei, moedertje, je hebt je beste dagen gehad. Ze zei, nee mijn jongen, beste dagen komen nog. Ik moet u nog op één ding apart wijzen, gemeente, en dat is de kinderen van Job. U is misschien wel iets opgevallen, gemeente, Job krijgt alles dubbel terug. Maar zijn kinderen niet. Hij krijgt er nog 10. En ik zeg het nadrukkelijk zo, hij krijgt er nog 10. Maar geen 20. Waarom niet? Hier ziet u een van de lichtglanzen van de eeuwigheid, gemeente, die in het Oude Testament wat minder zichtbaar worden dan in het Nieuwe Testament, maar die er toch zijn. Kijk, die beesten die Job had gehad, die is hij allemaal kwijt en die krijgt hij ook niet meer terug. Maar wat begrijp ik uit de boodschap van onze tekst, waar Job al wat hij had verdubbeld krijgt. Job is zijn kinderen niet kwijt. Job heeft er nou 20. Heeft er 10 in de hemel. En heeft er 10 op aarde. En dat is een bewijs, gemeente, dat die kinderen van Job de Heere vreesden. En dat de Heere dat gebed dat Job bij het altaar voor zijn kinderen deed als ze feest hadden gevierd heeft willen verhoren. En dat die kinderen zelf dat gebed hebben overgenomen. Die 10 die gestorven zijn. Die leven bij God. Ze zijn niet meer bij vader thuis. En dat is een geweldige leegte, gemeente, en een blijvend verdriet. Maar ze zijn in het vaderhuis. Dat is de troost. Weet ik dat zeker? Ja, gemeente. Op grond van Gods onfeilbaar woord dat zegt, de Heere vermeerderde al wat Job gehad had. Die kinderen is hij niet kwijt. Die kinderen die zijn niet verloren. En ik hoop dat u de indringende boodschap vanuit deze tekst ook verstaat, gemeente. En dat er een vraag in klinkt aan ouders in ons midden die een kind moesten verliezen, of soms meer. Waaraan verloor u ze? Aan de wereld? Aan de Satan? Dan heb je geen troost, hè. Er zijn ook op Urk ouders die dat weten, gemeente. Als je kinderen aan de wereld of aan de Satan verliest, dan kun je geen troon vinden. Waarom niet? Voor hen blijft het raadsel, kind van zoveel gebeden dat verloren gaat. En soms de aanklacht. Ik heb mijn kind niet aan mijn hand meegenomen naar de Heere Jezus Christus. Durft het aan om onbekeerd te blijven als vader en moeder met de verschrikkelijke gevolgen in het leven van mijn nageslacht. Wat zal het laatste zijn van onze kinderen? Ik kijk vanmorgen naar de jonge mensen hier in de kerk. Jongelui, realiseer je wat je een lieve moeder aandoet door de wereld te dienen? Realiseer je wat je een lieve vader aandoet? Doordat je onbekeerd op stap gaat. Want kijk, als jij zo sterft, dan is het jouw eigen schuld. En dan zul je tot in alle eeuwigheid moeten zeggen, ik heb hiervoor gekozen. Maar wat doe je je ouders een verdriet? Want die zijn jou kwijt. Die zijn jou voor eeuwig kwijt. Voor eeuwig. En tegelijkertijd zeg ik, gemeente, wat een geweldige troost ligt er in dit woord, in het licht van de advent voor Godvrezende ouders, van kleine kinderen die klein waren toen ze stierven, of van Godvrezende kinderen die al wat groter waren toen ze stierven. U mist ze. En juist in deze periode van het jaar schrijnt dat en u blijft het verdriet voelen. En als de mensen zeggen, ben je er nog niet een beetje aan gewend, zeg je het went nooit. Al krijgt het een plekje in je leven. Maar het is het laatste niet. Job kreeg er 10 bij. En die andere, die ziet hij straks terug. Wat dat betreft is dat eenvoudige liedje, gemeente, volkomen op zijn plaats. Dan zien we elkander zalig weer en scheiden nimmer, nimmer meer. Is dat geen zegen? Ik denk aan die vader en moeder die 9 opgroeiende kinderen hadden. Het was altijd allemaal goed gegaan en voor de wind. En toen binnen 3 maanden overleden er 2, een jongen van 16 en een jongen van 19. Toen ik zijn poosje nadat dat gebeurd was weer sprak, ze kwamen vaak bij ons in de kerk, de Stets in Haamstede. En ik vroeg hen hoe het ging. Toen zeiden ze: dominee, het is zo'n verdriet. Je moet je dat eens indenken in zo'n gezin. Wat een gat er aan de tafel van. Een paar van die kerels van 16 en van 19 die er niet meer zijn. Maar zeiden ze, ze hebben er allebei van mogen getuigen. Dat ze de Heere Jezus kenden. Dat ze bij hem mochten schuilen, zelfs in hun dood. Ze zeiden: nou heb ik over hen geen zorgen meer. Want zij zijn thuis. Die andere 7 die om de tafel heen zitten, die zijn nog onderweg naar een eeuwige bestemming. En daar hebben we meer zorg over dan die 2 anderen. Voelt u? Al dat andere, gemeente, is voor een tijd. Al dat andere, en ik praat er niet gemakkelijk over, is het lijden van deze tegenwoordige tijd. Maar dat is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die over ons zal geopenbaard worden. Zoals een vader die zijn kind verloor, dat eens verwoordde, toen hij zei: gij ouders die uw bitter leed moet lijden, God zal u zeer verblijden. Ge zult uw kind verheerlijkt zien als vorst van hemelingen, die juichend in de gouden stad Gods lof zal eeuwig zingen. Lieve gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, jonge mensen die er vandaag met de pet naar gooien, al zit je dan vanmorgen in de kerk. Maar is dat niet meer waard dan alles wat de wereld te bieden heeft, dan al de schatten die er in de wereld te vinden zijn? Vaders en moeders, de boodschap van deze adventstijd is: zoek toch met uw kinderen eerst dat koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen, die zullen je toegeworpen worden. Er is toch voor een vader en moeder niks begeerlijker, gemeente. Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat een kerkmens er anders over zou denken. Er is toch niks begeerlijker dan dat je straks voor de troon mag staan. En dat je dan om je heen mag kijken. En dat je dan mag zeggen: Heer, hier zijn we. Met de kinderen die u ons geschonken hebt. Omdat je er geen eentje gunt aan de duivel en aan de wereld. Omdat je geen eentje missen kunt. Weten uw kinderen dat ook, gemeente? Zoals de kinderen van Job dat wisten. Ja, zegt iemand: dominee, dat is nou allemaal mooi en prachtig en dat is een indringende boodschap, maar dan kom ik bij dat slot van dat Bijbelboek terecht en dan zeg ik: het einde van Job is niet zoveel anders dan het einde van iedereen. Goed, hij heeft dan wat langer geleefd en dat is dan wat mooi. Maar het slot is toch: en hij stierf, oud en der dagen zat. En heeft Job nog wel een mooie tijd gehad, maar er is ook voor Job de afbraak van zijn aardse huis gekomen en het werd minder en minder. En er kwam een ogenblik dat Job zei: nou, voor mij hoeft het niet meer. Misschien dat er aan de andere kant wat meer voor hem is geweest, maar hier betekent het afbraak en het einde: ik heb er genoeg van. Dan moet u tenslotte ook dat nog goed lezen, gemeente, en moet er nog maar even aandacht voor geven. Want dat slot van onze tekst, gemeente, dat is een oude Nederlandse uitdrukking: oud en der dagen zat. Maar als je dat vandaag zou opschrijven, dan zou er staan: en van het leven verzadigd. En ik hoop dat u het verschil voelt. Als je zegt: ik ben het zat, zeg je toe: voor mij niet meer. Als je zegt: ik ben verzadigd, dan zeg je: ik ben vol, er kan niks meer bij. En dan hoor je daarin de vervulling van de belofte. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Hoe weet ik dat dat de bedoeling is, gemeente? Ook dat leert mij Gods woord. Dan ga ik met u nog een ogenblik naar het slot van het Nieuwe Testament. Naar de brief van Jacobus. Waarin het 11e vers van hoofdstuk 5 naar Job gewezen wordt. Gij hebt de verdraagzaamheid, dat wil zeggen de volharding van Job gehoord. En gij hebt het einde des Heren gezien. Wat bedoelt de tekst daarmee? Gij hebt het einddoel. Er staat een woord in het Grieks, dat betekent niet daar is het afgelopen. Maar dat betekent het doel is bereikt. Het doel dat God met zijn leven was, dat hebt u gezien. Wat was dat doel? Nou, van Satan weet u het wel. Het bedoeling van Satan was met wat hij in het leven van Job deed, dat Job zou zeggen, ik heb van die God genoeg, ik wil niks meer van hem weten. Dat is het einddoel van God. Jacobus zegt dat Job leert dat God zeer barmhartig is en een ontfermer. Dat is het hier, gemeente. En dat heeft de Heere in het leven van Job bereikt. Dat hij verzadigd is van wat de Heere is en wat de Heere geeft en wat de Heere doet. Dat Job het met zijn hele leven mag zeggen als hij het overziet. Heere, gij zijt barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. Groot van waarheid, eindeloos goed. Daar is de Heer op uit, gemeente. Is de Heer ook vanmorgen op uit, op dat doel met uw leven. Dat u zult zeggen. In goede en kwade dagen, in gezondheid en ziekte, in rijkdom en armoede. Wat voor mij overblijft, dat is God die zo grondeloos barmhartig is. Die in innerlijke ontferming naar mij omziet. En die mij in zijn handen houdt. Zoals de pottenbakker het leem en mij dwars door alles heen kneedt en vormt. Om mij te maken tot een sieraad in zijn eeuwig huis. Job kijkt terug. Zo is God. Zeer barmhartig en een ontfermer. En als Job sterft en God ontmoet, dan mag hij die God zien. U voelt de vraag wel aankomen. Zou u zo kunnen sterven? Zou jij dat kunnen? Verzadigd omdat God zijn doel met ons leven bereikt. Omdat je in de Heere Jezus alles vond. En met hem alles kreeg. Ik denk, gemeente, dat Job er niet meer tegen opzag om te sterven. Het zou mij niet verwonderen als hij erna verlangt. En als hij in die laatste momenten van zijn leven heeft gezegd, tegen zijn nageslacht dat om zijn sterfbed heen stond, wat hij ooit een keer op de vuilnisbelt heeft gezegd, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot, om die God te mogen aanschouwen. Lieve gemeente, kent u iets van dat heim? U dat stervensgenade. Nou, Job zei het midden in zijn leven en toen kreeg hij nog 140 jaar erbij, dus toen hoefde hij nog niet te sterven. Maar kent u daar iets van? Omdat u dat in uw leven ontdekt hebt. De Heer is zeer barmhartig en een ontfermer. En dat je daarom mag zeggen, soms helaas niet zo vaak misschien. Maar soms voel ik een sterk verlangen. Heimwee in mijn hart ontstaan. Dat mijn oog hem schouwen mag. Mijn hier verlangen zeer in mijn schoot. Dan zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste voorschijn komen. Dan schenkt Gods goedheid hun begeer. Lof, zij de Heer der Heren. Amen.